Oh, oké, een derde van het voedsel wordt weggegooid. Oeh, dat is veel, ja. Next. Ja. Maar als je dat echt zo ziet, ja, als je dat voedsel ziet, of als je in die loodsen of achteraan in de supermarkt rondloopt, dat is gewoon... Ja, je krijgt dan superveel voedsel mee, waar dat je een makkelijke maaltijd voor 800 mensen kunt. Maar je hebt dan nog maar een fractie van het afval mee, dat ze je meegeven. Dus het is soms echt wel pijnlijk om te zien wat er allemaal wordt weggegooid, als je dat met je eigen ogen ziet.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Charlotte Provet. Charlotte is onderzoekster, eigenlijk vooral bezig met stadslandbouw en met korte keten, mainly. Maar het is niet alles. Tom, wat vind jij van het gesprek?
Ja, cool. Ik had zo verwacht van, het gaat eindelijk een keer over voeding. Ze zegt dat zelf ook, hè. Dat is zoiets dat iedereen geïnteresseerd in is.
Ja.
Het was voor mij vooral interessant om te zien hoe dat iemand die heel de problematiek door en door kent, wat die beslist om zelf te doen in haar eigen leven. Mm-hmm. Dat vond ik er zalig.
Ja. Je ziet ook vanaf dat het zo over soepcafé begint te gaan,
dan
zie je hoe dat ze openbloeid enthousiaster begint te vertellen.
Heel vrijwijs initiatief.
Ja, zo echt leuk moment.
Krijgt ze zin om te gaan ook.
Ja.
Cool.
Goed. We hopen dat jullie even hard van het gesprek genieten als dat wij ervan genoten hebben. Laat ons weten wat je ervan vond. En als je het belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat.
De tijd dat ik onderzoek gedaan heb in mijn doctoraat, dan merk je dat in veel Europese steden dat vooral het trekt aan. Het is een heel aantrekkelijk onderwerp, stadslandbouw. En veel steden willen voedsel terug op de agenda zetten, wat een heel goede evolutie is. Maar dat in dat duurzaamheidsdiscours van stadslandbouw is duurzaam, eigenlijk willen we gewoon een aantal projecten hebben. Want dat komt ook het imago van een stad.
Omdat we dan hip lijken.
Green marketing, is dat soms. En terwijl dat de intenties vaak wel goed bedoeld zijn, maar als daar niet op een hoger niveau wordt over nagedacht, van misschien in evolutie, waar ook vaak over geschreven wordt, is gentrificatie van steden. Mm-hmm. Dus er is al aangetoond in verschillende steden dat veel moestuinen worden dan aangelegd in arme, vermoederde wijken, om net die mensen toegang te geven tot groene ruimte, omdat daar vaak ook groene ruimte ontbreekt of open ruimte. Mm-hmm. Maar dan het effect daarvan is dat die buurten ook weer aantrekkelijker worden voor mensen met meer geld. Dus dan gaan mensen met een hoger budget daar ook beginnen huizen kopen. En dat jaagt de huizenprijzen de lucht in die wijken. En dat duwt ook gewoon de mensen, de oorspronkelijke bewoners van die wijk, ook buiten. Dus het heeft ook... Die vergroening van een stad kan ook onbedoelde gevolgen hebben waar je wel goed over moet nadenken. Het is niet altijd zomaar duurzaam.
Ja.
Ja.
Dat is wel een probleem, want dan zeiden ze precies, dan zeiden ze iets goed aan het doen.
Ja.
En dan is dat... Moet dat ook nog oplossen?
Ja, het is sowieso, het is altijd complex. En wat er heel vaak in zit in die korte keten is... Het gaat ook over een rechtvaardig inkomen voor de boer. De boeren hebben het gewoon heel moeilijk de laatste tijd. Vooral ook naar inkomen toe. Dus die korte keten kan strategisch zijn voor het inkomen te verhogen.
Ja.
Of om je job zinvoller te maken. Je komt meer in contact met de mensen, je krijgt waardering, et cetera. En anderzijds wordt die stadslandbouw ook gebruikt van die sociale cohesie. Dat is goed voor sociale cohesie, dat is goed voor toegang tot gezonde voeding. En mensen leren weer weten waar hun voedsel vandaan komt. Of doordat ze hier met groenten bezig zijn, gaan ze ook misschien meer die link maken met het platteland en de producenten.
Mm-hmm.
Maar die twee zijn gewoon heel moeilijk verzoenbaar met elkaar. Je kunt niet die toegang tot gezonde voeding, als je het wilt dat het bepaalde socio-economische doelen dient... Dat strookt heel moeilijk met dan een hoger inkomen van de boeren, want vaak is die korte ketenproducten of die duurzame biologische producten zijn ook gewoon duurder.
Ja.
Dus de boer krijgt al een te laag inkomen en zijn prijs is ook al te klein. Dus daar zit heel grote frictie in.
Mm-hmm.
En ik denk niet dat alle stadslandbouwprojecten of alle korte ketenprojecten beide moeten doen. Hè. Mm. Het is ook vaak Het is ook vaak gewoon tegenwoordig of gezet op het ene of op het andere. Maar ik vind het wel interessant om te zoeken waar dat er dan projecten zijn die er wel in slagen. Of waar kan je als stadsbestuur proberen wel die twee, ja. Hè, dat je wel ook... enerzijds dat economische verhaal van we willen meer, een meer lokale economie en we willen die boeren ook behouden die we hebben op ons grondgebied. Maar we willen ook dat dat niet zomaar naar de mensen gaat die het kunnen betalen. Mm-hmm. En dan is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van was dan boerenmarkten in Philadelphia. En dan gaven ze mensen die beperkt inkomen hebben een soort van digitale kaarten waar dan een soort van waarde op staat. En voor iedere $5 die ze spendeerden, mochten ze voor $10 meenemen naar huis. Mm-hmm. Op die manier worden mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen ook gestimuleerd om naar die boerenmarkten te gaan. En in dat opzicht, dat zijn voorbeelden van projecten waar dat wel over wordt nagedacht van hoe kunnen we die frictie wel verweven met elkaar.
Ja. Ja, want toen ben ik denk ik 2 keer aan zo, wat is de rol van de staat daarin, als je spreekt over die gentrificatie ja. en die huizenprijzen die naar omhoog lopen, ja, je zou kunnen ingrijpen daarin. Er zijn regio's in de wereld waar dat de huizenprijzen bevrozen worden, bijvoorbeeld, dus je kunt er wel iets doen. En hetzelfde hier.
Vooral de stad kan een heel grote rol spelen in voedsel en ook wat doe je met de beschikbare ruimte die je nog hebt. Een stad heeft heel vaak publieke gronden in haar bezit. Zij zou daarvoor kunnen beslissen, om die gronden in te zetten voor lokale productie of er alles aan doen om die boeren te behouden die nog op het grondgebied zijn.
Maar is dat omdat de staat zoiets heeft van voeding, dat is onze rol niet meer of zo? Of dat wordt geregeld door de markt? En niet zo de kleine gezellige markt, maar de grote markt?
Ik denk enerzijds dat, van, dat besef van we hebben toch voedsel en het is goedkoop en we moeten daar aan doen. Ja. En een stad heeft ook heel veel andere... targets die ze moeten halen, neem bijvoorbeeld rond sociale woningen en zo. Dus als er beschikbare ruimte is, dan moeten we dringend sociale woningen bouwen. Dus ik snap dat ergens ook wel dat dan zoiets van, het is toch in orde, we gaan er niks rond doen.
Is dat omdat het probleem niet genoeg gevoeld wordt? Hey, omdat het... Hey, gelijk dat je zegt, van, er is toch... voedsel, hey, dat is niet iets waar we niet mee moeten bezig zijn. Het is ook dat ik er in eerste instantie over... zou denken, hè. Dus, wat is het probleem eigenlijk?
Ik denk dat, en ik denk dat heel veel aandacht ook, of als er al aandacht is voor voeding, dat het heel sterk gaat over persoonlijke gezondheid. Hè. Ja. En ik moet toch echt...
Maar niet over,
maar daar zitten heel veel socio-economische, structurele problemen achter. Daar zitten heel belangrijke vragen achter over import, export, over... wat voor voedselsysteem willen we? Wie heeft er toegang tot gezonde voeding? Dus dat zijn vragen die ik focus mij dan op die stadslandbouw en die korte keten, maar dat zijn vragen die daar even hard kunnen gesteld worden. En ik vind dat wel fijn om daarover na te denken en te kijken waar moeten die vragen gesteld worden en waar kunnen er oplossingen gevonden worden voor problemen zoals toegang tot voeding, wat ik dan ook vaak argumenteren ze ook binnen die stadslandbouw hoe klein en betekenisloos dat het ook kan zijn in termen van productie. Mm-hmm. Als je wel, zoals ik gezien heb in Philadelphia, als je dat wel in dat DNA steekt van die project en die mensen die daarmee bezig zijn, dat het ook gaat rond toegang tot voeding, krijg je heel anders. Je kijkt heel anders naar die dingen. Hè. Je creëert eigenlijk een andere manier van denken en iets dat breder is en meer maatschappelijk dan puur. Oké, ik wil hier die gezonde voeding, want ik wil meer mijn eigen groentjes kweken. Mm-hmm. Dat probeer ik daar dan zoveel mogelijk in te stimuleren. En wat ik soms dan ook denk, om nog verder terug te komen op die waarom dat steden daar niet mee bezig zijn... Stadslandbouw en korte keten, dat, als je dat puur op papier bekijkt, dan denk je van, dat is een prachtige oplossing. Hè. Dat heeft sociale doelstellingen, dat verwezenlijkt ecologische doelstellingen, dat verwezenlijkt economische, culturele. Allee. Dus dat is zo'n beetje de golden bullet. Soms wordt dat ook zo voorgesteld. Mm-hmm. Maar dat gaat zo traag en er zijn altijd heel vaak maar zo weinig projecten die van de grond komen. Ik vraag me, hoe komt het dan? Iedereen is erover eens dat dat een goede oplossing is. Maar dat moet functioneren in een marktlogica. Ja. En je moet al bijna van het idealisme ervoor kiezen om een stuk grond als stadsbestuur of als privé-eigenaar van een stuk grond te zeggen, kijk, ik wil dat houden om mijn buurt op te waarderen, of ik wil dat stuk grond gebruiken om voedsel te kweken. Ja, als je daar een kantoorgebouw zet of een groot appartementsgebouw, ja, een stuk...
Ja, ja.
Die paar groenten die je gaat kweken, die gaan...
Niet evenveel opbrengen.
Net iets minder. Dus je moet al eigenlijk heel overtuigd zijn. En je moet al... Mm-hmm. En ik vind dat dan ook niet zo verwonderlijk. Ik ben al zoveel jaar met de onderwerp bezig. En ik... Of ja, je hebt soms mm-hmm. zelf... ik heb vaak het gevoel van... Ik vat het ook allemaal niet. Of er blijven gewoon nieuwe informatie op mij afkomen. Dus ik denk mensen die doorgaans niet veel tijd hebben om met voeding bezig te zijn. Of rond het onderwerp dingen te weten te komen. Ja, dan... Ik snap dat ook wel. Dat je daar niet verder over nadenkt en dat alles wat in de supermarkt ligt, dat gewoon een goede evolutie lijkt, want we hebben toch steeds meer en het is steeds goedkoper. Iets wat we al jaren zagen in ons onderzoek, als we met boeren gingen praten, van eigenlijk... gaat het echt slecht met boeren? En dat wordt ook heel vaak gezegd en dat komt in het nieuws. En landbouw is een hogere kans voor zelfmoord, zelfdoding. En zo komt heel vaak in het nieuws in Frankrijk en in India. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? En we vervallen zo in anekdotes van die boer. Met die boer gaat het echt niet goed en zo. Dus hadden we besloten om daar onderzoek naar te doen. En zei, eigenlijk moeten we dat een keer echt gaan onderzoeken. Van hoe gaat het eigenlijk met de boer? Ik vond dat super leerrijk om gewoon... de aanpak van de interviews was ook anders dan anders. Dus ik ging gewoon met boeren praten en ik vroeg hen om hen hun levensverhaal te vertellen. Ik vond dat ongelooflijk wat dat daar... gewoon het perspectief van de boer op zijn bedrijf, maar ook zijn verhouding of zijn relatie met de maatschappij, of dat hij vindt dat hij gepercipieerd wordt door de maatschappij. Het is echt wel een hard leven en bijna alle boeren die we spraken, die maken zoveel mee, vooral zoveel laagtes de laatste jaren, dat ik het ook straf vind dat we daar niet meer aandacht voor hebben of dat dat niet meer, dat we ons daar niet meer van bewust zijn. Dat vind ik raar wel soms, dat we ons niet... als wij ons eten zelfs op ons bord krijgen, dat we zo daar niet bij stilstaan van, maar iemand heeft dat wel gekweekt, iemand heeft daar wel maanden, is daar maanden mee bezig geweest of zo. Dus dat vind ik, moeten we niet ook een keer naar de boer luisteren? Moeten we niet meer gaan kijken van, de boer heeft geen inkomen, heel veel boeren produceren onder hun kostprijs, dat mag eigenlijk niet. Hè. Dat is tegen de economische competitieregels, ja. Maar alleen boeren mogen dat wel, die mogen wel onder de kostprijs produceren.
Het voelt inderdaad gelijk, als je het gaat kopen, het voelt zo... Je denkt inderdaad niet na dat iemand...
Het wordt zo steriel, zo steriel voorgesteld.
Ja, dat een fabriek rolt of zo.
Ja, zo'n mooi licht en muziekje in de supermarkt.
Want hoe denken boeren dat de maatschappij naar hen kijkt?
Er zit natuurlijk... Je kunt niet over de boer spreken, ze zijn allemaal verschillend. Maar wat heel sterk naar boven kwam, was dat gebrek aan waardering.
Ja.
Boeren werken zo hard. En dan denk je van, nu zijn we weer moeten we weer de zondebok van het klimaat.
Ja.
En we doen al zoveel aanpassingen. Je ziet dat boeren ook zeggen, ik zou wel willen voortdoen, hè, maar soms denk ik, waarvoor doe ik het nog?
Ja.
Als mensen dan toch alleen maar slecht over mij denken of ze komen mijn bedrijf opwandelen en soms kritiek geven dat het mijn erf er lelijk bij ligt of dat ik een milieuvervuiler ben of zo.
Oké.
Dus dat...
Dat is heftig.
Ja, dat gebrek aan waardering, dat zit heel diep bij landbouwers.
Het is ook zo, die zorgen voor ons... Eten zo.
Dat vind ik ook. Dat is zo'n basis.
Hebt, ja, die u komt.
Ja.
En dan ben je zo.
We zijn er zo weinig mee bezig. Of dat vind ik wel van. En Oké, dat systeem zit misschien allemaal wel goed in elkaar. Nee. We moeten ons niet per se zorgen maken dat er morgen geen eten gaat zijn. Soms krijg je zo wel van die berichten van ja, als er geen transport meer is, was dat in Londen, na 3 dagen zijn de winkels leeg en dan creëert je wel zo'n gevoel van paniek, van oef.
Ja,
inderdaad, we zijn wel afhankelijk van heel veel factoren voor ons voedsel. Maar gewoon zo dat basisbewustzijn dat voedsel dat uit de aarde komt, hè, dat waren heel veel dingen, waren zaadjes of zo. En dan opeens zijn dat planten, maar iemand heeft daar zorg voor moeten dragen. Dat is gewoon natuurlijk. Ik vind dat een wonder, maar dan kan ik mij voorstellen de manier hoe dat nu gepresenteerd wordt, of dat je in veel restaurants gewoon de halve wereld op je bord kunt bestellen. Dat creëert ook gewoon een vals gevoel van het is allemaal oké.
Ja.
Ik vind dat dan niet oké. Dus ik probeer daar dan zelf zoveel mogelijk over te leren. En dan via mijn werk en via de andere projecten die ik doe, daar zoveel mogelijk mensen bewust van te maken, op een leuke manier te tonen dat het ook anders kan.
Wat is dat, als je moet kiezen tussen de twee, van tonen hoe dat het anders kan, zo beter kan, of vertellen wat dat er fout mee is, welke van de twee doet het liefst? Of vindt het meest nodig? Dat zijn twee aparte vragen.
Sowieso is het veel... Ik vind dat beide nodig zijn. Ik denk dat je niet... Ik denk dat een zekere mate van naïviteit goed is, hè, omdat je anders gewoon vervalt in het is toch allemaal om zeep. Zo'n naïviteit van het komt wel goed. En ik vind dat je zeker de boodschap moet vertellen dat zaken die echt slecht gaan of zaken waar dat we echt iets aan moeten veranderen, vind ik dat we dat moeten vertellen. Maar ik vind dat krachtiger om gewoon een positief en luchtig voorbeeld te geven, als je dat kan integreren in een leuke manier. Of kan verpakken in een leukere boodschap, dan vind ik dat veel fijner. En vooral door dingen te doen, dat ook veel krachtiger is.
Ik denk aan die soep.
Ja. Soepcafé.
Café, ja. Ja. Dat is wel cool.
Ja, dat...
Eigenlijk met overschotten, zeg maar, soep maakte, juist.
Ja, het was eigenlijk... We hebben dat 1 keer gedaan. De eerste keer was het soep. En dan dachten we krijgen veel te veel overschotten. We moeten misschien gewoon een vegetarisch buffet maken.
Oké.
Dus dan, van in het begin was dat dan eigenlijk al een vegetarisch buffet dat we maakten. En dat was begonnen in... Wij woonden toen in Nederland. En met een groep vrienden daar hadden we, denk ik... Ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Ik denk dat we een film gezien hadden over een Amerikaan die de vuilbakken ging leegmaken van supermarkt. Dus we dachten, we gaan dat ook een keer doen.
Mm-hmm. Dumpster diving.
En dan vrienden van ons, die hadden dan een keer de vuilkar gevolgd. Een dag om te zien waar al die vuilbakken stonden.
Oké, dat is wel heel... Wat is dat? Wie zijn dat?
Ja, ik was naar de universiteit gegaan en ik kwam terug. En ik zag dan de vuilkar en ik zag dan zo twee vrienden achter fietsen. Oké, ze zijn het plan aan het uitwerken. En dan hadden we zo'n paar supermarkten waar we dan we wisten dan wanneer dat opgehaald werd. En zo wisten we ook wanneer dat het dan het verst was. Dat het nog niet een hele dag buiten stond. En dan waren we denk ik met een groepje van 12 vrienden. Die we dan iedere week gingen we dat dan ophalen. En verdeelden we. Dan kwamen we samen en dan verdeelden we dat eten. Maar dat was een tijd dat niemand van ons geld had. En dat we merkten dat we opeens zo ruimte hadden om 5 vrienden uit te nodigen om te komen eten. En dat we iedere dag eigenlijk wel bij iemand gingen gaan eten en dat je zelf heel veel kon weggeven en zo. En dat was eigenlijk de leukste tijd die ik meegemaakt heb. Gewoon omdat dat heel sociaal was, dat was ook heel spannend. Mm-hmm. Ik vond het ook heel fijn om zo te doen, van ik doe iets dat niet mag.
Ja.
En dan waren we daar wel ook over. Ik denk dat we dat een aantal maanden wij woonden daar toen een aantal maanden, dat we dat dan die tijd daaruit gedaan hebben en dat we daar wel steeds vaker over begonnen discussiëren. Oké, maar dat is eigenlijk ook wel schrijnend om te zien hoeveel dat daarin ligt, in die vuilbakken. En moeten we daar dan eigenlijk niets mee doen? Hè? Want wat dat we nu doen is gewoon eruit halen en voor ons eigen belang. Maar moeten we niet. gewoon het voedselafval in het algemeen en de overdaad in supermarkten, moeten we dat niet gewoon gaan meer maatschappelijk gaan proberen aankaarten. Mm-hmm. Naar mijn gevoel gebeurde daar heel weinig rond. Dat was denk ik 2013 toen. Dan zijn we terug naar Gent verhuisd en dachten we van oké, we gaan dat hier gewoon verder doen, want het is gewoon superleuk om te doen, spannend. Mm-hmm. Het is altijd zo, je weet nooit wat je gaat krijgen. Mm-hmm. En dan dachten we, maar misschien moeten we, dan hadden we gewoon dat idee van misschien moeten we dat proberen gewoon daarmee één keer een maaltijd mee te koken en gewoon iedereen uitnodigen. Wie weet werkt dat wel. Misschien kunnen we ook gewoon aan die supermarkt vragen, hè, moeten we dat niet zo 's nachts doen, clandestien. Ja. Misschien kunnen we ook gewoon vragen, mogen wij overschotten hebben? Dus wij naar verschillende supermarkten in de buurt en die zeiden bijna allemaal ja. Dus dan zo, oké, je kunt dat ook gewoon vragen voor die voedseloverschotten te krijgen. Dus dan ging ik die, in het begin ging ik die dan eerst dinsdag afhalen met een bakfiets. En die lag dan overvol en dan woensdag kookten we met vrijwilligers een vegetarische maaltijd. Dat was van in het begin gewoon direct een succes. Allee, dat was fijn om te zien. Heel veel mensen vonden daar aansluiting bij. Dat verhaal, het was ook natuurlijk in Gent, dus dat verhaal slaat dan ook. Ja. Mensen waren al mee met dat verhaal. Zo van, voedseloverschot, samen koken, dat kan wel. We zijn allemaal wel in het begin wel vrij... Mensen die al vrij actief waren op andere plekken, die dan meededen met Soepcafé. Dat project is heel snel gegroeid. We zijn daarmee begonnen op het moment dat ik mijn doctoraat begon. Dus ik was sowieso, dat doctoraat was al heel veel. En Soepcafé, dat werd groter en groter. En we begonnen ook regelmatig samen te werken, een keer met Climate Express. Andere organisaties en soms op een gegeven moment waren we bijna gratis catering voor eventen. Maar in dat begin enthousiasme zei ik op alles ja.
Ja.
En dan begonnen we wel na te... soms hadden wij gewoon... Dat was een periode, ik denk na anderhalf jaar of zo, hadden we ieder soepcafé 200 mensen, maar soms staat je met 4 mensen te koken en je hebt al de hele dag gewerkt. Dus als we dachten, oké, we moeten daar misschien
toch... Wat is dit?
Ja, maar dat was ook zo groot. Dat was zo'n bom aan positieve energie. Dat overviel gewoon iedere week. Dat was gewoon even zo heel de week, oké, computer, 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 nadenken, lezen. En opeens, bam, al die mensen, al die energie. Ik vond dat fantastisch, dus ik ben gewoon keihard voor gegaan. Maar dan dachten we ook wel van, misschien moeten we ook niet per se iedereen naar ons soepcafé lokken, maar misschien moeten we gaan nadenken hoe dat we eigenlijk, wat we willen, is dat er meerdere soepcafés zijn.
Ja.
Want we lopen onszelf voorbij door hier. We kunnen dat gewoon niet meer allemaal opvangen. Het is gewoon chaos. En het buurtcentrum waarin we dat deden, vond dat eigenlijk ook niet meer zo tof.
Okay.
En ook regelmatig kwamen mensen naar ons toe van eigenlijk is dat een fijn project, ik wil ook zoiets opstarten. En omdat het zo makkelijk project is om op te starten, heb je bijna geen kosten om, als je het in een buurtcentrum doet bijvoorbeeld, of als je ergens een keuken beschikbaar hebt, heb je al binnen.
Je kunt al beginnen.
Dus we hadden dan die blauwdruk en zo, oké, wat moet je allemaal doen om in orde te brengen, et cetera. En dan hebben we in Brugge via een beetje meegeholpen. Daar zijn denk ik dan 3 soepcafés geweest en dan op verschillende plekken in Vlaanderen, denk ik in Tienen ook nog. En dan 2 jaar later was dat via mijn tante en mijn moeder, die zeiden van eigenlijk zou dat in Ninove eigenlijk ook niet slecht zijn.
Mm-hmm.
En ik dacht eigenlijk zou ik dat heel fijn vinden om in een stad in Ninove, waar dat er heel weinig... In de binnenstad, daar is al bijna gewoon geen ruimte om een keer
samen te komen.
Ja, het moet of op café zijn of in het cultureel centrum, maar zonder dat je moet betalen of ingang betalen. Zo'n heel laagdrempelige plek, die was er niet. En dan ook met het gepolariseerde debat in Ninove natuurlijk, dacht ik, ik kom vandaar en ik draag die stad eigenlijk wel een warm hart toe. Ik heb daar heel mijn kindertijd beleefd en ik heb daar veel mooie momenten. En ik dacht van, daar is het... In zo'n stad is er ook veel schoonheid. En in de chaos misschien en in de lelijkheid is er misschien zelfs nog meer schoonheid te vinden daar.
Mm-hmm.
In Gent zet je het zoveelste project. Natuurlijk, je zet dat op en dat werkt. En dat gaat vanzelf. Dus hebben we daar, hadden we dan besloten om dat daar ook op te zetten. Ook wel... met de beginnersfouten die wij gemaakt hadden in het achterhoofd, hè, in Gent. Wij wouden heel graag zo mensen betrekken die het moeilijk hadden. Er waren een aantal projecten waar kansarme mensen alleen in de buurt ook naartoe gingen. Dus wij dachten, dat is logisch dat die ook bij ons komen eten. Mm-hmm. En dat we dan leren van, ja, maar mensen herkennen zich niet in ons, zo mensen. Of mensen met een migratieachtergrond. Wij praten in de keuken over, waar gaan jullie op reis deze zomer? Ja. Dat je daarvan bewust wordt van het publiek dat je krijgt in je projecten, van wat je mee bezig bent, dat is een soort van afspiegeling van...
Wie dat er in de keuken staat.
Wie dat er in de keuken staat of wie dat er zich eigenaar voelt van het project.
Ja.
Dus ik wist, oké, als we dat nog een keer opstarten, moeten we van in het begin gewoon dan met meer mensen doen, een divers publiek. En we moeten dat niet opzetten, wij, en dan zeggen, kom naar ons zoekcafé. Nee, we moeten van in het begin zo die meer open structuur creëren. En in Nienhoven is dat publiek veel diverser en vind ik het in bepaalde opzichten veel waardevoller. Omdat, ja, daar is ook veel marginaliteit in Nienhoven. Maar er zijn mensen die eenzaam zijn. Daar komen alle soorten mensen komen naar dat zoekcafé. Dus een vrouw die bijvoorbeeld daar tegenover woont, waar dat zoekcafé plaatsvindt, en die is eenzaam, die is heel de week alleen. En dan heeft ze daar nu een vriendin leren kennen die een beetje mentale achterstand heeft. Maar daar komen evengoed mensen die net in België zijn aangekomen, die politiek vluchtelingen. En dan lopen daar evengoed vrienden van mijn ouders die zo heel belangrijke jobs hebben in de Europese Commissie en zo. Dus die mix van alle soorten mensen bij elkaar, ja, die er toch in slagen met elkaar samen een vegetarische maaltijd te maken en gewoon samen op te eten. En ja, zo die gezelligheid, dat vond ik...
Ja.
Ik heb gemerkt van, wow, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als op die momenten dat dat zoekcafé plaatsvond. Bijna nooit mensen tegen die echt heel anders zijn dan u. Het is echt heel moeilijk om in contact te komen met iemand die echt kansarm is, bijvoorbeeld. Of superrijk, even goed. Die kom ik ook niet tegen.
Super moeilijk.
Kom ik ook niet tegen, of heel weinig. Dan besef je, dan leer je wel van, wow, je leeft eigenlijk echt in een bubbel. En dat is echt super belangrijk om je eigen perspectief te relativeren. Zo,
ja, en dat, want dat vind ik zo nogal een strenge blik. Je leeft in een bubbel, je eigen perspectief relativeren, maar ook gewoon een zachte blik van, eigenlijk zijn wij soms wel eenzaam in ons rijhuis,
om
het zo te zeggen. En ja, als je dat beschrijft, dan die verbonden voelt zoals een verbondenheid die mensen vroeger hadden als ze dan samen naar de kerk gingen of zo, waar dat je dan ook die mix nog had.
Ja, het is vooral die verbondenheid zelf. Voor mijzelf, dat je zo op een gegeven moment iets... Ja, dat je zelf gewoon... Ik beteken iets voor iemand gewoon door hier een keer te praten met die mensen, maar ook door te helpen mensen samen te brengen. Mm-hmm. En dat je voelt dat dat hetgeen is waar dat iedereen gewoon naar op zoek is. Mm-hmm. Wat we langs in de cinema een documentaire gezien over de opnames van Aretha Franklin. Mm-hmm. Die in de jaren 70 in LA met een gospel choir gewoon live op. Dat waren gewoon de live opnames, dus helemaal niet geëdit of niks. We hebben heel die documentaire, ik dacht in het begin van, ja, dat gaat toch saai zijn, dat is gewoon een gospelkoor. En Aretha Franklin die daar een beetje zit te zingen. Maar we hebben echt gelachen en geweend en zo die... En we kwamen naar buiten en dat was voor ons allebei duidelijk van, het gaat over verbondenheid. Zo dat, en we zijn dat kwijt, of wat het dan over, ja, moeten we dan naar de kerk gaan of zo? Of,
ik heb dat een paar keer gedaan de laatste maanden. Het is wel cool.
Ja, we hebben het ook gedaan. We hebben het gedaan. Ik wou graag dan zo'n koor horen. We zijn dan vlak voor kerst naar de kerstmis in Brussel gegaan. Maar het was toch niet dat.
Nee.
En zo, ja, dat hoeft voor mij geen gospelkoor te zijn. Ik had in Amerika ook een keer meegemaakt. En zodra dat die beginnen zingen, dan begint dat bij mij. Ik vind dat... Ja, al die emoties komen los. Maar ik vond dat zo'n mooie documentaire, omdat dat daar... alles waar ik zo mee bezig ben en dat ik denk al die twijfels en waar zijn we naar op zoek als mens en hoe, waar vind ik die balans, dat was voor mij van zo superhelder. Zo dat, gewoon samenkomen, dat zingen. En dat ging wel om Aretha Franklin, want ja, ze stond er dan, maar dat ging niet zoals de dag van vandaag, zo maar persoonlijk. Allee, zo, dat ging niet om haar, dat ging om wat ze teweeg bracht. En al die mensen stonden daar dan zo, die emoties, de vrije loop. En de ene was aan het wenen, de ander daarnaast was aan het lachen. En als ze dan zo'n bepaald ding met haar stem deed, dan waren er mensen die zo, yes, yes. En ik dacht, ja, ik mis dat wel, zo dat samen zijn. En je hebt dat eigenlijk echt heel weinig. Nu zelf, ik heb het voorbije jaar heel veel thuis gezeten met een baby.
Ja.
Dus ik ben ook veel minder actief geweest in Soepcafé. En we merken dat, we vinden dat ook van, eigenlijk is ons leven... Allee, dat is een gemis of zo.
Ja, ja, ja.
En dat, ja, dat ik denk, iedereen is daar gewoon naar op zoek. En dat we dat op veel manieren proberen oplossen.
Ja.
Via van alles gaan consumeren of zo. Er worden ons dingen aangesmeerd of... Of dan zitten we zo uren op sociale media, maar je wordt daar alleen zo... Ik merk dat zelf, hè. Je wordt daar alleen leger van en dat is niet zinvol. Dus in dat opzicht heeft dat voor mij heel veel dingen duidelijk gemaakt, zo'n Soepcafé. Van, oh ja, eigenlijk hebben we dat echt... We hebben dat gewoon allemaal nodig.
Ja.
En iedereen met zijn eigen verhalen, met zijn eigen gebreken. Maar als je een plek creëert waar dat iedereen zich welkom voelt, ik vind dat fantastisch.
Ja, wel. Hoeveel ruimtes zijn er nog waar dat je zonder inkom... kunt zijn gewoon.
Ja.
Hier hebben we zo de bibliotheek in Gent. Het is een van de weinige plaatsen. Ik vind dat super schoon om te zien. Wat dat er naast elkaar zit. Dus, iemand die zo zit te gamen naast een vrouw met een hoofddoek die aan sociologie aan het blokken is of zo. Naast een bejaarde die aan het opzoeken is wat er in de Tweede Wereldoorlog nu weer al gebeurd was. En zo.
Veel dakloze mensen
die gewoon
overdag,
stiekem. Ja. Ik heb ook al een keer iemand een lijntje zien snuiven. Dat was wel raar. Ja, en dat is ook heel duidelijk op die donkere tafels. Dat valt al op.
Nee, dat hebben wij een Soepcafé gelukkig.
Ja.
Nee, maar je komt inderdaad...
Er is toch geen publieke ruimte meer of zo? Hey, weinig.
Ja, en ook in een bepaald opzicht heb je het gevoel dat je meer in contact komt met de realiteit of zo.
Mm-hmm.
Zo dat was meer naar het einde toe. Dat we waren wel een aantal vrijwilligers kwijt. Dus het was zo'n periode geweest dat echt vrij zwaar was om dat allemaal draaiende te houden. En op een gegeven moment staat de keuken... ben ik dan een beetje aan het coördineren en zette daar in de keuken iemand met een burn-out. Dan iemand met ongelooflijk bizarre sociale skills. En dan daarnaast iemand die alcoholprobleem heeft. En dan daarnaast nog gewoon een vegetarische kok die weet wat hij aan het doen is. En dan komt er daar iemand binnen die daar zo'n beetje zo half in shock staat. Zo, ja, ik wil helpen, maar ik ben heel, heel autistisch. En dan op een gegeven moment... Ja, dan denk je wel, oké, hoe ga ik hier... Binnen 2 uur komen er hier 80 man eten en dat gaat hier absoluut niet vooruit. Dus soms dacht ik wel van, ja, wat ben ik hier aan het doen? Ik ben hier eigenlijk iets heel waardevols aan het doen, maar ik ben geen psycholoog en ik ben daar ook niet voor opgeleid. En ik vond wel dat ik af en toe dingen deed waar ik vond van, dat zijn wel eigenlijk maatschappelijke functies.
Ja, dat is wat je fucking belastingen voor betaalt, hè, toch?
Ja, maar ik vond, ik voelde mij niet boos of zo, maar dat je wel voelde van, oké, shit, dat word je wel serieus soms. Allee, in het begin was dat vaak zo, leuk en gezellig. En, maar dan op een gegeven moment, dat veranderde, hè, die dynamiek wisselde, want ja, dat was een heel open project. Dus mensen komen en mensen gaan. Maar ja, dat was dan zo'n tijdje dat ik dacht van, ja, ik kan dat gewoon niet. Ja, ik heb al een hele dag gewerkt.
Ja, ja.
En dan om 4 uur begint je zo keihard te koken. En dan, ja, ik zit dan zo als verantwoordelijke van de maaltijd in mijn hoofd. Oké, straks komen hier 80 mensen. Ik moet er dan ook niet voor zorgen dat er geen ene met een voedselvergiftiging naar huis gaat.
Ja.
En dan zijn er opeens allemaal mensen in de keuken met noden. En dan denk je... Oké, eigenlijk doe je het daarvoor wel, want je wil net die mensen een ruimte geven, maar dat je ook denkt van, ja, we hebben hier geen ondersteuning. En ben ik hier ook maar aan het zeggen en aan het doen wat ik denk dat een mens zou doen in deze situatie, maar...
Hoe kijkt u daar dan naar? Is dat van, dit is eigenlijk niet echt mijn taak, of dit begint wel buiten mijn taak te groeien, dat project? Of besteden van, ja, dit is misschien wat we meer als burger zouden moeten doen, is dat soort taken opnemen en inderdaad gewoon de mensen die je bent en geen psycholoog zijn, maar dat wil niet zeggen dat je niet om kunt gaan met iemand met rare sociale skills. Het is gewoon mens tot mens.
Maar ik vond, ja, sowieso beide, maar ik denk in het andere geval vind ik dan net waardevol dat ik in contact kwam met die mensen of dat je in contact komt met iemand die heel autistisch is ofzo. Of dat je dat... Ik kom nooit in contact met iemand. En ik denk, zolang als dat je heel sociaal veilige ruimte creëert en dat je daar wel voor oplet, oké, dat je niet over andere mensen heen loopt. Of dat, je moet dan ook wel een beetje attent zijn wat voor gesprekken dat je hebt. Dat er zo... Maar op zich is dat eigenlijk altijd heel goed meegevallen. We hebben daar nooit echt heel bizarre situaties meegemaakt. Ik denk dat iedereen daar wel altijd in slaagt om heel respectvol om te gaan met verschillen en verschillende problematieken. En ik vind dat we net meer van die plekken moeten hebben. En niet alleen plekken waar mensen met een handicap een keer kunnen samenkomen. En mensen waar mensen die een kansarmoede hebben, gaan ze samen. Ik vond dat net fijn dat alle soorten mensen bij elkaar aan tafel zitten. En dat je dat... dan zie je zo... Soms hadden we dan... we vroegen dan altijd aan iemand om de tafels te zetten. En soms waren dat dan zo heel lange tafels. En dan zit daar een groepje studenten. En dat zijn dan Erasmus-studenten, omdat de universiteit ook reclame maakte voor soepcafé. En in eerste instantie wilden we dat niet, omdat het dan heel grote hordes studenten waren die dan een soepcafé komen. En die gaven veel rosse centjes. Dat tellen was heel vervelend.
Ja.
Maar dan zit daarnaast iemand, zo'n man alleen, of dat was een van de laatste keren. En dat was een, ik denk... Een man met een moslimachtergrond en die vertelde van ik weet al woensdag dat ik naar hier kan komen en dinsdag kan ik naar het OCMW en maandag is er nog een soepcafé in een andere buurt en ga ik daar naartoe. En zo, ik ben al op van de stress na die 3 uur koken. Ik zat dan zo woede en adrenaline in mijn lijf, maar dan als je dat dan hoort, dan je moet dat maar horen en dan weet je, ik weet weer wat ik het voor gedaan heb.
Er is een column die je schreef in KNAK, of een artikel in KNAK, waar dat je eindigt met we moeten niet wachten op de staat, want dat gaat te lang duren. Mm-hmm. We moeten het als burger zelf doen.
Ja.
Ik zit wel heel de tijd het andere te denken als ik je over vertel. Heel veel van de taken of de doelen die je bereikt met iets zoals soepcafé, denk ik, dat zijn dingen die in mijn hoofd althans toebedeeld waren aan een overheid en waarvoor je effectief belasting betaalt. Als je daar strategisch over nadenkt, of dat dan ook gaat over hoe zorg je ervoor dat zo... Vind je dat zo is in eerste instantie? En tweede, hoe zorg je daar dan voor?
Hetzelfde als mijn stadsamen Korte Keten. Ik vind dat een overheid een belangrijke rol heeft om iets met cijfers te doen, zoals 14% van de kinderen groeit op in kansarmoede. Ik heb een tijdje ook met dat was een onderdeel van de voedselraad. En dat ging op een gegeven moment was er wel een groep die praatte over de link tussen armoede en rechtvaardigheid in Korte Keten. En daar vertelden de wijkgezondheidsorganisaties en verschillende andere diensten van dat het schrijnend is hoeveel kinderen dat met een lege brooddoos naar de school komen. Of dan zitten er donuts in een brooddoos. En ik van dan vind ik dat je als stad echt... dat zijn structurele problemen die moet je oplossen. En ik denk zeker voor initiatieven zoals Soepcafé, we hebben het daar ook wel echt vaak over gehad, van is dat nu de rol van de staat of niet? En ik ben daar milder in, we hebben wel een keer een Korte Ketenwedstrijd gewonnen, we hadden dan subsidie gekregen, maar je hangt daar ook weer dan aan vast, en dan, want je zegt dan allemaal dingen, dat ga ik doen voor die subsidie, en dan krijg je die subsidie, en dan... En dan voordat je het weet, dan had ik een nevenproject opgestart voor die subsidie. Dat project heette Koken met Kansen. Omdat we, het klinkt raar, maar met de opbrengst van Soepcafé hebben we heel veel opbrengst. Ik denk dat over de paar jaar iets van 25.000 of 30.000 euro gewoon van de mensen hun vrije bijdrage is. Maar het is heel moeilijk om van dat geld vanaf te geraken. Je zou ook verwachten van mensen kloppen aan en dat geld is weg op hiek en tik. Maar wij zeiden altijd tegen mensen van kijk, dat geld dat jullie geven aan die donaties, dat is van jullie. Wij willen dat jullie meebeslissen wat we met dat geld gaan doen. En de voorwaarde die wij stellen is, het moet een duurzaam project zijn en liefst een wijkproject ook, dus dat we de lokale economie van de wijk steunen. En dat het ook sociaal is, hè, dat het wel echt inzet op sociale cohesie of sociale integratie of armoedebestrijding. En liefst een combinatie van die drie. Daar heel weinig reactie op. Dus op een gegeven moment dachten we, misschien moeten we dan zelf maar een keer onze eigen zwaktes in Soepcafé, moeten we met dat geld daar iets mee proberen doen. We vonden dat we zelf te weinig van onze doelgroepen bereikten. En als mensen niet tot bij ons kunnen komen, misschien moeten wij bij hun vegetarische kookworkshops geven. En daar gewoon mensen samenbrengen op plekken waar dat zij al komen. Dus dat waren dan via Civi en andere armoedeorganisaties. En dan samen met Eva VZ2 hebben we dan Koken met Kansen opgericht om die kookworkshops te gaan geven. Ik vond dat enorm boeiend, gewoon al om te zien, iemand die dakloos is, moet je geen vegetarische kookworkshop gaan geven, die komt. Allee, dat waren, ik begin daar dan aan mijn workshop en dat waren mensen die niet wisten wat een ajuin was. Allee, weet je, dat zijn mensen die zo al vrij ver weg zijn op dat moment. En dat je ook merkt van, oké, we moeten dat hier anders gaan aanpakken, dat project. Of we moeten met doelgroepen werken waar het zin is. Hè. Alleenstaande moeders met kinderen die worstelen met gezonde voeding. Misschien moeten we die kookworkshops daarop richten. Dat project is altijd een beetje in de beginfase gebleven, omdat het dan op een moment was van, maar nu doe ik dat er ook nog een keer bij.
Ja. En je had toch ook die 25.000 euro kunnen gebruiken om misschien jezelf een beetje te betalen voor het werk dat je...
Maar ik had een inkomen. Dat is mij nooit om inkomen gegaan. En je merkt ook bij de vrijwilligers, dat gaat niet om inkomen. En dat zou voor mij ook geen verschil uitgemaakt hebben. Bij mij ging het...
4/5 kunnen werken in het een en hetgeen wat je verliest aan loon daardoor kunnen verdienen, zodat je één dag in de week dedicated
bent. Ja, dat kon op dat moment toen niet.
Dan heet dat de lat overal zo hoog. Het is echt super goodie-goodies. Het is democratisch. Geef wat je wil en het is vegetarisch.
Ja,
en
maar je leest...
beslissen over waar dat geld naartoe gaat.
Dat was bij mij zo'n interessante denkoefening van geleest. Zo iets opstarten dat op ieder vlak goed is, dat is zo moeilijk. En dan denk ik van, maar ik heb zoiets in mijn hoofd en ik wil dat gewoon uitproberen. En dat moet toch mogelijk zijn dat je zo'n project hebt dat op ieder vlak gewoon, waar je niks kunt op aanmerken. Dat vond ik dan fijn, want ik zag daar een leuke uitdaging in. Uh-huh. Maar gewoon verder te gaan over die subsidies. We hebben dat dan losgelaten, dat we dachten van die subsidie, dat is eigenlijk totaal geen cadeau, want we zijn hier nu nog meer aan het werken en nog harder ons best aan het doen, terwijl we eigenlijk al misschien gewoon recht hadden op die subsidie, maar we deden wat we deden.
Maar juist hetzelfde probleem. Het is zo, je doet niets, je vraagt subsidie aan, en
je krijgt het
dan
niet.
Moeten blijven doen we dat al deed, maar moeten nog extra doen om die subsidie te verantwoorden, plus keiveel schrijven.
Al die rapporten, al die feedback en goed, die subsidie was goed bedoeld. Wij waren daar gewoon naïef in. En dan hebben we die subsidie gewoon, of het deeltje dat er van over was, het grootste deel dat er van over was, hebben wij gewoon teruggestort. Ik dacht van, sorry, maar we gaan het niet realiseren. Dat was ook deels omdat we in die periode een aantal vrijwilligers gestopt waren.
Ja.
En we waren daar opgestart op het moment dat we dachten, we zijn hier aan het groeien, de vibe zit goed, we willen allemaal nog meer doen. En dan op een gegeven moment gaan er allemaal mensen weg en dan zit je wel met al die structuur dat je opgezet hebt. En ik denk ook, enerzijds steunt de overheid het al, doordat we in een buurtcentrum zitten. Dus in dat opzicht heb je al die keuken gratis, heb je die infrastructuur. Wij moesten ons van verzekering en zo, en brandverzekering. Dus ergens heb je wel al die link met een ondersteunende overheid. Ik denk dat je in Amerika moet, dat bestaat daar gewoon bijna niet. Dus dat moet je al niet gaan proberen in andere landen. Dus in dat opzicht vind ik dat het feit dat er al buurtcentra zijn, vind ik al een klein... positief aspect. En we zouden ook nooit zo vrij geweest zijn, denk ik. Het fijne dat we vonden was, we zijn gewoon een losse vereniging, een feite vereniging, en wij doen eigenlijk wat we willen. We willen vandaag die richting uit, we willen morgen die richting uit. En als je echt zo'n ingebakken zit en vanuit het idee van de politiek. En we wouden ons ook daar zo niet mee moeien. Is dat gevoel, je hebt ook die vrijheid en dat vind ik ook belangrijk.
Ja.
En je moet geen targets halen en je moet je niet verantwoorden en dat vind ik fijn.
Is het dan misschien... Ik ben aan het nadenken gewoon over hoe kan het meer plaatsvinden, zoiets, omdat het waardevol is. Is het dan niet zozeer dat er geld moet komen van de overheid om iemand te betalen om dat fulltime te doen, maar dat het meer zou moeten zijn dat een overheid ervoor zorgt dat niet iedereen, man en vrouw of partners, twee partners samen, 9 tot 5, 5 dagen op 7 moeten werken, zodat mensen wat meer ruimte hebben om bezig te zijn met iets zoals...
Ik vind... Je gaat dan misschien weer vinden dat ik zo hard ben. Maar ik vind dat ook aan onszelf ligt. Zo dat, ik ben nu zelf
dat
ook...
Dat vind ik hard. Ja.
Maar ik ben nu zelf minder gaan werken. En ik denk, ja, we moeten misschien ook allemaal gewoon zelf durven die stap zetten om minder te gaan werken. Allee, zo dat hele systeem van hoe kun je proberen iets bedenken of iets op poot te zetten dat geen neveneffecten heeft. Hè? Dat op ecologisch vlak wel goed is, maar op sociaal vlak, je weet het zo. En ik probeer dat ook in mijn eigen leven zo. Ik vind dat een leuke uitdaging van hoe kan ik zo goed mogelijk... Allee, als ik weet wat de problemen zijn, hoe kan ik daar zo goed en zo verantwoord mogelijk mee omgaan? En ik denk dat... Voor mij is het gewoon zo heel simpel. Van we moeten gewoon minder van alles. Minder overeten, misschien minder werken, minder grote huizen, minder... Maar dan moet je ook wel echt alles omgooien. We hebben dan 5 jaar geleden een woonwagen verbouwd.
Ja, een tiny house gewoon.
Ja, een tiny house.
Ja.
We hebben daar 2 jaar heel hard aan gewerkt, maar we hebben daar nu... we wonen er nu 1,5 jaar niet in de winter. Maar we hebben daar de voorbije jaren gewoond. Maar doordat je klein woont en je hebt weinig onkosten, kan je ook minder gaan werken. En komt er ook veel meer tijd vrij om andere dingen te doen. Dat geeft je de vrijheid om te doen wat je wilt doen. Dus ik merk wel van, als je alles een beetje omgooit, dat er wel ruimte komt om die als je jezelf een beetje verlost van die materiële noden. Je had het daar net ook over omdat ik zoveel reis. Ik vond het ook heel fijn om alleen maar uit de rugzak te leven en te voelen van eigenlijk heb je heel weinig spullen nodig en heb je heel weinig nodig. En dat geeft ook een mate van vrijheid. Dus als je dat ook gewoon niet alleen op reis doet, maar ook doortrekt naar thuis, dat je koopt bij wijze van spreken daar heel veel vrijheid mee.
Vraag me af, is dat dan ene keer, je neemt een beslissing, dus een beslissing nemen is moeilijk en daarna is dat wel redelijk oké?
Ja, omdat je wat je terugkrijgt, is opeens veel meer waard.
Is het af en toe dat je zo... Ja, omdat de rest van de wereld is wel gelijk een beetje iets anders aan het doen, of toch grote delen daarvan, jaagt op meer en...
Bij mij is dat nu omgekeerd, denk ik, van 5/5 naar 4/5, dan denk ik... Nee, nu ben ik aan het denken, misschien 3 vijfde. Omdat je weet dat die ene dag extra wel gewoon...
Cool is.
Ja, cool is. En ik vind dat 2 dagen misschien nog cooler zijn.
Ja.
Maar het is met alles wat we doen. Het moeilijkste eraan is dat je dingen doet die in je omgeving zo een beetje anders zijn. Hè. Sommige vrienden en familie die zo... dat begint met 12 jaar geleden, ik wil geen vlees meer eten. Of we gaan in een woonwagen wonen. Ja, mijn ouders dachten ook van... Wat moeten wij nu gaan zeggen tegen...
Tegen onkel Gerard.
Dat mijn dochter in een houten barak woont.
Ja.
Soms vind ik dat ook moeilijk, omdat je maakt een aantal onderwerpen zo... sommige onderwerpen worden opeens zo moeilijker of zo. Er komt zo wat frictie op zitten van... Ah ja, of je wordt je bewust door dingen van, ah ja, hoe eten wij dan? Als iemand zegt van aan tafel, ik ga geen vlees meer eten. Ah ja, ja oké, dan voelen mensen zich zo... snel aangevallen van, maar als jij geen vlees meer eet, terwijl je helemaal niet hebt van, oké, dat is uw zaak, maar ik wil gewoon zelf geen vlees eten. Of doe jij maar ik wil gewoon heel graag in een woonwagen wonen. Of werk jij maar gewoon vol tijd, maar ik wil gewoon graag meer tijd voor mezelf. Dat is soms, dat vind ik het moeilijke eraan om zo dat... Je wilt vriendelijk blijven en je wilt dat de sfeer vriendelijk blijft, maar tegelijkertijd heb ik ook echt zo, heb ik echt die drive om dingen te veranderen en te tonen via gewoon door mijn eigen experimenten, door te tonen van kijk, je kunt eigenlijk ook echt gelukkig zijn en misschien soms zelfs gelukkiger.
Uh-huh.
Door het op een andere manier te durven aanpakken.
Ik snap het wel. Die strijd. Hey. Omdat het is een keuze die je voor jezelf maakt, waarmee je niet per se iemand anders wilt schofferen, maar voor iemand anders komt het wel schofferend over soms.
Ja, en allee, bij sommige onderwerpen maakt mij dat minder uit, maar bij anderen, als het zo soms gaat over voeding of zo, of over vliegen, of zo, dan kan ik zo echt niet akkoord zijn met iemand. Dan komt die tweestrijd mee naar boven. Shot zegt er iets van. Zo, maar nee, ik wil ook vriendelijk blijven. Dan denk ik, oh, waarom wil je altijd zo vriendelijk blijven?
Ja, is het, ja, gelijk bij vliegen is dat het feit dat er geen belastingen op kerosine geheven worden bijvoorbeeld en dat vliegen zo goedkoop is. Ja, ik weet niet of dat we moeten boos zijn op mensen die vliegen. We moeten boos zijn op een overheid die geen taksen heft op vliegen of te weinig.
Ja, ik denk dat uw punt van actie sowieso altijd moet liggen op die hogere structuren. Maar je moet het wel dagelijks je verhaal. Allee, het is door wat wij allemaal doen dat die structuren blijven bestaan en zo. En één persoon inderdaad kan niet veel veranderen. Terwijl ik daar met Soepcafé wel anders ben beginnen naar kijken en dat ik besefte van wow, een paar mensen kunnen echt heel veel veranderen, of je kunt wel echt je kunt wel veel.
Het is ook anders, hè. Café is zo'n wervend ding van doe mee en terwijl
doe minder, doe minder en doe.
Het is heel zo bestraffend en dit is of schaamte genereren.
Ja, maar we hebben ook een tijdje, een paar jaar geleden, heeft een goede vriend van ons, hebben we daar ook aan meegewerkt, aan een campagne Zomer zonder vliegen.
Ja.
En dat was ook net met dezelfde insteek van kijk, je moet een positief verhaal brengen, want anders krijg je mensen ook gewoon niet mee. Van thuis blijven, allee, thuis dichter bij huis op vakantie gaan, kan ook gewoon leuk zijn. En er zijn gewoon dingen die allee, of je moet niet naar Canada vliegen als je bijvoorbeeld in Engeland dezelfde soort landschappen kunt, allee, of dezelfde taal kunt horen. Of, Ik vind dat zelf, dat vliegen is zo heel moeilijk, hè, want het wordt heel snel ook zo'n beetje verhit debat. Zo, van, je gaat mij toch niet zeggen dat ik niet op vakantie mag gaan en je hebt al de halve wereld rondgevlogen, wat dat waar is, 10 jaar geleden.
Ja.
Dus ik probeer dus vriendelijk te blijven in zo'n discussies. Maar ik vind wel, en dat vind ik dan bij alles, we moeten boos zijn op de overheid, maar dan, wat ik daarnet ook zei, dan blijf je in die boosheid steken. En ik vind het dan veel leuker met die boosheid. Oké, start dan een campagne Zomer zonder vliegen op. En probeert mensen te inspireren en doet daar iets mee. En krijgt ook heel veel weerklank. En dat is ook allemaal opeens heel snel gegaan. Dat is niet per se door Zomer zonder vliegen, maar na 2-3 jaar opeens is er al het woord vliegschaamte. Je krijgt wel dingen in beweging en je verandert wel dingen. En dat vind ik fijn om door in je eigen omgeving zoveel mogelijk te proberen doen. Zie ik dat één als een leuke uitdaging en gewoon een fijn experiment. Uzelf gewoon als experiment nemen. Maar je blijft ook veel positiever. Ik denk dat ik vroeger veel neerslachtiger was over zo klimaat en duurzaamheid. En dat ik wel vaker dacht van het komt niet goed.
Mm-hmm.
En allee, dat denk ik misschien nu nog. Zeker de laatste paar jaar. Maar ik laat me daar niet meer zo door meesleuren zo. Of het krijgt me niet helemaal meer naar beneden.
Ik vind het coolst klinken als je zo wat, als je praat over bijvoorbeeld 4/5 werken in een tiny house. Het lijkt alsof je het systeem aan het hacken bent of zo een beetje. Dat je zo beslist om niet mee te spelen en iedereen zo heel braaf volgens niet uitgesproken regels meespeelt, fulltime werken, hetzelfde huis, 2 keer vliegen in het jaar. Hij zo, gast, de keizer heeft geen kleren aan. Doet hij het niet?
Nee. Weet je?
Ik weet niet hoe zot.
Ja, maar dat is ook
en
zo.
Dat en eigenlijk dat je jezelf uit de Matrix trekt of zo. En zo, we hebben dat eigenlijk allemaal uitgevonden. Ja.
Ja, dat vind ik. Ja, door anders te gaan wonen, door anders te gaan leven, door proberen anders te gaan reizen, dat je merkt dat dingen. Allee, dat is een dubbel win-win voor mij. Van één, dingen krijgen meer betekenis.
Mm-hmm.
En je wint er gewoon vrijheid en tijd mee.
Ja, waarmee je dan in een soepcafé kunt gaan staan.
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
En daardoor minder nood hebt om te kopen. Ja. Omdat je met te kopen eigenlijk je gebrek aan verbondenheid probeert af te lossen.
Ja, maar ja, het hangt allemaal aan elkaar. Hè. Ja. Dus je kunt niet gewoon zeggen, oké, ik ga minder werken zonder aan andere dingen te sleutelen in je systeem, alleen in het systeem van je leven.
Ja.
Ook omdat ik daarvan overtuigd ben, zo de echte belangrijke dingen in het leven, ja, die zijn gewoon gratis. Mm-hmm. Allee, we zijn allemaal op zoek naar liefde en verbondenheid en ja, dat kost gewoon niks, maar je moet daar tijd voor hebben om dat te voelen en dat te ervaren. Dus ja, als je de ganse dagen werkt,
mm-hmm.
Ja, dan blijft er niet veel tijd over en dan denk ik, dan moet je dat gaan kopen,
mm-hmm.
die behoefte. En op het einde van de rit denk ik dat we daar allemaal misschien ongelukkiger van worden, omdat dat misschien toch net minder betekenis heeft dan wanneer dat je echt tijd kunt maken voor elkaar.
De parallel met voedsel ook. Like als je zegt, als je tijd zo aanraakt of hoeveel dat je werkt, dat je heel veel andere dingen moet beginnen veranderen of beginnen te veranderen doordat je daaraan morrelt. En dat eigenlijk met voedsel ook het ding lijkt waardoor dat je zo boeit. Is dat als je aan voedsel raakt, dat je zo... Ja, iedereen eet gewoon. Ja, dus dat is... Ja, ik draai dan die knop en roep. Dat is gewoon...
Ja.
Een strategisch slimme knop is om aan te draaien.
Eigenlijk. Ja. Ik heb daar soms ook zo moeite mee, hoor. Dat je zo met kleine dingen... Allee, zo als je weet dat het, waar dat de fouten zitten... Allee, of waar dat de grote... Uh-huh. En dat zijn voor mij zwarte dozen.
Uh-huh.
Zo, je weet, zo, het systeem is slecht, maar waar zit dat dan precies? En wie is dat dan? Zo, dat vind ik soms frustrerend, dat je dan zowel met kleine dingen bezig bent en dan soms vraagt je af van, ja, oké, maar... Als je weet... Dat wordt zo nu gezegd dat we nog 10 à 12 jaar hebben om het allemaal om te keren. Dan denk ik ook van, ja, oké, maar dit gaat er nauwelijks of niks toe bijdragen. Dus soms vind ik ook wel zelf... Heb ik daar zelf moeite mee om mij daarmee te verzoenen? En dan denk ik ook van, oké, zo de initiatieven zoals de klimaatzaak, of nu in Nederland wordt Shell aangeklaagd.
Ja.
Dan denk ik, ah ja, daar moeten we eigenlijk naar. Of ja, dat zijn zo de echte structurele fouten. Daar moeten we naartoe, maar dat is zo ver van mijn bedshow. Dus ik ben daar nu wel zo heel hard over aan nadenken van, oké, binnen die 10 jaar, waar kan ik me dan best op richten om zoveel mogelijk impact te hebben?
Mm-hmm.
En die kleine stapjes die we zetten, die zijn, ik vind die goed, maar in het licht van 10 jaar...
Ja.
Is dat soms toch wel van, zijn we zo...
Mm-hmm.
Zijn we hiermee alleen de status quo aan het bevestigen? Door dat mijn energie en mijn functie op mijn werk en mijn rol en mijn loon naar dit gaat. Zo.
Ja. Is er iets, of zijn er opties, als je er veel over aan het nadenken bent, dat je denkt van, ik denk misschien aan?
Niet.
Jawel, hè. We zijn gewoon aan het twijfelen of je het gaat zeggen of niet. Het valt keihard op.
Ik heb geen concreet idee. Ik was aan het denken waar ik de laatste tijd aan zit te denken is zo dat wat ik doe past zo mooi binnen de veilige context van mijn leven is op orde. En met de tijd die ik over heb, zet ik mij in zoveel als ik kan. En dan onlangs, dat was zo mij, zo door wat Anuna de Wever doet en zo. En die goede vriend van ons zit dan ook op die boot, Sail to the Cup, of zat op de boot. En dat mij dat dan zo opviel van, oh, die nemen, gewoon die stoppen gewoon eigenlijk met hun dagelijks leven. Die geven dat bij wijze van spreken op. Ze krijgen waarschijnlijk heel veel terug in ruil. Hè. Ze leren daar veel uit, kan ik mij voorstellen. En dat ik wel gewoon denk van, oké, maar misschien moet ik verder denken dan wat kan ik doen binnen de extra tijd die ik heb. Maar misschien zijn er zaken zoals zo Shell aanklagen en zo. Zijn er zaken waar dat we niet kunnen over nadenken van, oké, wat kunnen we de komende 10 jaar doen die meer impact hebben dan ik die zo nog studies doe en in mijn vrije tijd soepcafé of mensen aansporen om niet meer te vliegen. Omdat je zo ergens wel... Ik vind dat super zinvol en ik vind dat fijn om daar echt in te geloven en dat maakt me echt gelukkig. Maar zo binnen dat kader van we hebben maar 10 jaar meer, dat voelt voor mij zo'n beetje aan als een spel dat je speelt. Hè. Als je nog kunt winnen en verliezen, dan ben je zo heel rusteloos. Zo, van ja, ja. En, zo, en oh, ik moet alles behouden wat ik heb en ik moet echt winnen. En dan maak je zo stomme keuzes misschien in het spel.
Ja.
Ik ben sowieso een heel slechte bordspelspeler. En nu voor mij is dat zo, ik heb ook heel veel gelezen in mijn bevallingsverlof, dat ik zo vrij, niet per se pessimistisch, maar ik geloof er zo echt niet meer in. Als je zo al dat nieuws ziet, dat ik denk van poeh, er moet echt wel heel veel, heel snel gebeuren. En dan denk ik, oké, het is vrij duidelijk dat we dat spel hier aan het verliezen zijn. Maar dat geeft ook voor mij een vrijheid. Zo van, oké, het is duidelijk waar we naartoe gaan. We zijn het aan het verliezen. Oké, we moeten nu gewoon echt alles op alles zetten. Hè. Misschien moeten we inderdaad even, zoals Anuna, haar school opgeven. Ze krijgt daar heel veel kritiek op, maar ik vind dat zo bewonderenswaardig dat zij op die leeftijd daarvoor kiest. In mijn hoofd, dat zou nooit in mijn hoofd opgekomen zijn toen ik 18 was. Om zo dat pad, dat brave pad van werken te doen en vrijwilligerswerk in vrije tijd. Ik zou denken, oh ja, misschien is
alle
nu de
chips
tijd
op tafel zo.
Ja, ja, maar ja. Dat geeft een enorm in je hoofd zo'n vrij van, oké, het is duidelijk. We zijn het spel aan het verliezen.
Dus anything goes.
Ja, hey. Yeah, anything goes, inderdaad. En het huis waarin ik woon, of de dingen die nu op korte termijn, die doen er allemaal niet meer toe, omdat die tijdslijn van binnen 10 jaar, die overschaduwt eigenlijk alles van de eerstkomende. En dat geeft mij net eigenlijk energie, zo op een goede manier. Dat klinkt misschien raar.
Nee, ik snap het wel. Zou ik ze de lijn doortrekken, een beetje wat je al aan het doen bent? 4/5, 3/5, 0/5. En jezelf ook, en ook te zien met elke stap die je zet, van dat het is eigenlijk gewoon heel raar dat ik daar aan het doen was of zo. Dus ja, van het dan uiteindelijk ook helemaal in vraag te stellen en niet meer mee te spelen. Ai, dat spel niet meer mee te spelen, of niet meer op die manier.
Maar ik wil ook zo niemand zijn die zichzelf buiten de maatschappij zet of zo. Ik vind het net fijn. Ik zie daar zo het speelse van in en het experiment van gewoon je bewust te zijn van oké, je kunt ook minder gaan werken. Oké, je kunt ook anders gaan wonen. Laten we dan een keer proberen en zien wat dat geeft. Mm-hmm. Zo. En dat vind ik heel fijn. Allee, hoe dat we het voorbij 6-7 jaar hebben aangepakt, vind ik dat gewoon superleuk om daar zo wat speels in te zijn.
Ja, ik heb eigenlijk het gevoel, door dit als werk te doen, wat eigenlijk praten is met mensen en tijd hebben, dat je zo eigenlijk eerder, voel mij minder buiten de maatschappij, omdat je zo milder wordt voor mensen.
Ja, dat is waar.
Dat je zo, je weet hoe dat was en ik weet hoe dat het nu is. En dan denk ik, fuck, my.
En je hebt tijd om
empathisch te
zijn. Ja, voor het perspectief van andere mensen. Mm-hmm. Dat was onlangs dat ik mij daar ook bewust van werd. Ik reis altijd van het ene naar het andere. En dus je zit op je fiets en je zei al zo de stap ervoor. Oké, dan dat. En dan heb ik 5 minuten gedaan en dat. En dan was ik hier onlangs dat ik gewoon een dag vrij had. En ik ben 4 keer aangesproken door mensen die gewoon een praatje wilden slaan. En dat je zo beseft van, amai, hoe hard leeft je, sluit je je eigenlijk af van de maatschappij, omdat we zoveel moeten doen altijd. En dat zijn zo'n momenten dat je, dat je daar dan van bewust wordt. En ja, dat zijn momenten die echt zo erin hakken. Zo. En dat je weet, oh, ik moet echt meer openstaan voor andere mensen en tijd hebben. En niet per se vanuit een goedheid, maar gewoon omdat je voelt van ik word daar zelf een betere mens van.
Ja, je wordt gelukkiger. Ja,
anders zitten ze te denken, mijn weg aan de kant.
Ja. Maar je zit daar heel de tijd tegen iedereen en alles te denken.
Ja.
Aan de kant, want ik moet toch snel doodgaan.
Zo. Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, en ik heb geen tijd, want binnen een paar jaar... Ja. Inderdaad. Ja.
Tijd.
Ja.
Oké. Okay. Goed verkoopspraatje wel.
Het brengt niet veel op, hè. Het brengt niet veel geld in het plaatje.
Nee, maar... Ja. Ik denk wel dat als mensen dat daardoor beginnen te proberen of zo, of het leuk is dat het zo... je hoeft maar één stap te zetten, van 5/5 naar 4/5, om al te voelen wat het effect is. Het is niet zo gelijk stoppen met roken, waarin dat je eerst 2 maanden moet stoppen met roken, totdat je niet meer voelt wat de verslaving was en dat je zo je longen beter voelen en je meer conditie hebt. Of zo. Het duurt lang. Het is zo redelijk immediate. Van, je stopt met wat minder en je met meer. Je doet wat minder. En
maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen, allee, voor veel mensen ook moeilijk is om minder te consumeren. En
we praten ook over mensen die al een bepaald inkomen hebben. Hè. Er zijn heel veel mensen die echt wel op een
basis
keihard werken om gewoon te leven.
Te overleven, Dus het is zeker niet zo voor iedereen. Of, ik ben bewust van alleenstaande ouders of zo met kinderen. En je hebt niet zo'n groot inkomen. Die zitten ook in een mindset. Waar dat zij gewoon al niet eens kunnen dromen van tijd voor jezelf al laat staan. Ja, dat maakt het verhaal complexer, hè?
Ja, ik vind het niet dat het complexer geworden is, eigenlijk.
Hoezo?
Ja, dat het eigenlijk, dat voelt eigenlijk heel simpel. Zo, eigenlijk, dat tijdsding vind ik zo een heel eenvoudig ding waaraan dat je kunt, een knop waarop dat je kunt duwen dat er van alles begint te veranderen. Door maar op één knop te duwen. Ja. Ik vind het eigenlijk redelijk eenvoudig. En wie dat kan, doe. En dan eigenlijk is de rest van de strijd zorgen dat iedereen op die knop kan duwen.
Maar dan komt je in het verhaal van de overheid. En dat is de taak van de overheid. En daar ben ik het volledig mee eens. Dat je voor die problemen zoals socio-economische ongelijkheden en zo, of zorg voor mensen die het moeilijk hebben. Dat zijn problemen die je in een soepcafé niet kunt oplossen. Nee. Daar moet je de overheid op wijzen.
Het is niet zo egoïstisch van die tijd voor jezelf te nemen, omdat je dan... Je zit dan in de zetel rond te kijken naar de wereld en dan zie je ook gewoon veel beter wat het probleem is. En dan ga je misschien ook anders gaan stemmen of ga je misschien meer politiek actie voeren of proberen voor die mensen die niet op die knop kunnen duwen, om daar iets voor te doen, waardoor ze daar wel
op
kunnen duwen. Dus het is...
Ja.
Zo wanneer dat die zelfzorg zo eigenlijk iets altruïstisch wordt. Het is niet gewoon voor jezelf zorgen zo van dat ik er goed uitzie en mij goed voel. Nee, dus als andere mensen hebben daar baat bij als jij je goed voelt.
Maar dat is ook zo'n basisprincipe van die geweldloze communicatie. Dat is iets waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Is ook dat je eerst naar je eigen behoeften moet luisteren en kijken voordat je vatbaar bent voor de behoeften van anderen. Mm-hmm. En ik probeer daar zo niet mee te experimenteren, dat is inderdaad waar. En ik denk, als je gewoon de hele tijd al aan het werken bent en jezelf geeft in een job en er is gewoon geen ruimte voor jezelf, laat staan dat je dan zo vatbaar bent voor de miserie van andere mensen.
Ja.
Dus ik denk, in dat opzicht ben ik het mee sowieso eens, dat meer tijd voor iedereen, dat iedereen ten goede komt, hè, dat je... Ja, het voorbeeld van in die lift, dat mensen mij aanspraken. Ik denk van, ik voel me mens. En daarnaast was ik een computer die mijn taken aan het herhalen was. Zodat ik zeker alles gedaan kreeg.
Uh-huh. Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.